Welkom bij Breek de Week, de podcast. Ik ben Uwe Porters, vroedvrouw, schrijfster, onderneemster en moeder. En je luistert naar de podcast die is voortgevloeid uit mijn passieproject Breek de Week op Instagram. Hier halen we de ei uit seksualiteit en intimiteit en gaan we diep, broos, echt, kwetsbaar en verbindend. Welkom! Zesde aflevering van de Breek de Week podcast. Ik ben Uwe Porters en ik heb Delia Amoruso uitgenodigd. Delia is leiderschapstrainer, coach, psychologe, doula en ademt female empowerment. Ik moest Delia uitnodigen omwille van onze raakvlakken en haar kennis rondom koppeldynamieken en zeker ook nadat er kinderen in het verhaal komen. Delia, welkom.
Dankjewel, Uwe. Dank
je. Kun je daar wat in vinden?
Ja, absoluut. Leuk om dat zoiets door iemand anders te horen. Dus fijn.
Het was een mond vol wel, hè. Zeg nu eens, in al die rollen, waar vind je zo wat meeste in?
Goh, ik vind mezelf echt een creatieve generalist. Dus ik vind dat moeilijk om zo voor één iets te kiezen. Dat is ook Kill Your Darlings. Hè?
Ja.
Dus ik vind mezelf in alles... Ik ben ook moeder, vind ik misschien ook wel belangrijk.
Absoluut.
Dus nee, ik denk dat alles wat je gezegd hebt de lading dekt. Misschien ook nog innerlijk kind... werk, dat ligt mij ook heel nauw aan het hart. Mm-hmm. Maar dat valt een stuk onder coaching.
Keigoed. Ja, daar hebben we al keiveel over gebabbeld. Maar daar zullen we het misschien straks over hebben, over dat innerlijke kind. Ik zei het ook al voor de microfoon aan stond, dat in de vorige aflevering was Magalie de Reu te gast. En die, daar heb ik het eigenlijk vooral over, met haar over gehad, dat wanneer dat je ADHD of autisme hebt of neurodivergent bent, dat seksualiteit en intimiteit heel anders zijn. En daar kwam toch ook wel heel vaak dat innerlijk kind, die hechtingstijlen, dat trauma dat er van onder zo borrelt. En dat dat super belangrijk is en dat dat eigenlijk bijna doorheen alle seizoenen van je leven naar boven komt. Hè?
Ja.
Dus dat gaat kei interessant zijn. Ik heb een aantal vragen, maar we zullen zien waar het gesprek naartoe vloot. Ik heb op het einde van de podcast, heeft Magalie ook een vraag gesteld aan jou. Het is altijd zo dat mijn gast die voor mij zit, mag een vraag stellen aan de gast die komt.
Ja, leuk.
En die heeft voor jou ook een vraag gesteld, dus die zal ik jou op het einde, dan, op het einde stellen. Goed, ja. Let's kick it off. Ik denk dat een van de meest voorkomende dingen die aan bod kwamen, als ik zo vroeg van... aan de mensen, dat ik ging een podcast opnemen en ik vroeg aan de mensen, wat zou jullie graag zien passeren of waar hebben jullie vragen over? Ga het inderdaad wel heel vaak over die dynamiek man-vrouw, partners, die verandert bij de komst van kinderen. Dus je start als dolverliefde, weet ik veel. Hè, wat. En daar komen kinderen en ineens die dynamiek verschuift, maar ook je tijdsinvestering verschuift, je denkwerk verschuift, je prioriteiten verschuiven onderling.
Mm-hmm.
Tell me.
Ja. Er komt ineens heel veel in mij op. Ik herken dat enorm. Ik heb 17 jaar een relatie gehad met een ex-man. We hebben ook samen twee zonen. En ik heb nu een relatie met een man waar ik geen kinderen mee heb.
Mm-hmm.
En wij zitten uiteraard nog vol in de honeymoonfase. Hè. Maar je merkt gewoon een relatie die zo heel pril is en waar je geen kinderen hebt. De full focus is op elkaar. Mm-hmm. Allee, je kunt gewoon helemaal in elkaar opgaan. En alle tijd die je samen hebt, is tijd voor de relatie en voor jezelf.
Mm-hmm. Hoe
dus,
oud zijn je kinderen?
Ja, zeker. 10 en 7.
Okay,
ja, dus twee jongens. Ik denk, ik zie ook een aantal koppels die geen kinderen hebben.
Mm-hmm.
En als je niet aan je relatie werkt, of er nu wel of geen kinderen komen, uiteindelijk kom je in hetzelfde stramien terecht.
Ja.
En ik denk echt, dat is een mega cliché, relaties vragen op een duur gewoon werk.
Ja.
Veel innerlijk werk, omdat de relatie met jezelf is een blauwdruk voor elke relatie in je leven.
Mm-hmm.
Maar ook werken aan de relatie. En Jordan Peterson is een psycholoog. En in een van zijn podcasts zei hij van, kijk, je moet eigenlijk 90 minuten per week praten over je relatie met je partner. Ja, wie doet dat? Niemand doet dat. Hè? En dan gaat het niet eens over wanneer haalt jij de kinderen op en hebben we een cadeau voor die babyborrel. Niet dat. Maar echt praten over, hey, ik voelde mij toen niet gezien. En wat ik toen van u nodig had, ik heb dat niet gekregen. En heel weinig koppels doen dat. En dan verzuip je en verliest je elkaar echt in het dagelijks leven. In het de was en de plas. En we moeten naar daar en dat moet geregeld worden. En er zijn nieuwe boekentassen nodig en een nieuwe winterjas. En ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je daar een plekje vindt. Eén voor jezelf.
Mm-hmm.
Om de relatie met jezelf aan te halen. En dan ook de relatie. Dat is eigenlijk een derde entiteit. Hè. Je hebt jezelf, je hebt een ander en je hebt dan de relatie.
Dat is echt. Wat eigenlijk... En dat is ook wel wat denk ik zo een rood draadje is. Dat therapie starten samen, en ja, sowieso alleen, maar goed, daar misschien zijn we wat meer over, dat eigenlijk sowieso altijd een goed idee is, ook net als het goed gaat. Als je de indruk hebt van, ja, we flowen wel, het gaat wel, het lukt wel, maar dat je dan ook net inderdaad dat moet vastpakken van, laat ons eens met... Want ik denk ook wel echt, Delia, dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om dat gesprek, ja, te hebben, of dat initiatief te nemen. Uh-huh. En dat is zo vaak, dat is gewoon taboe, maar ja. Nog altijd, jammer genoeg. Als je daar dan inderdaad een moderator of een therapeut of zo voor nodig hebt, dan dat het de moment is, op het moment dat het goed gaat. En niet als het al aanvoelt als die 5-12. Mm-hmm. En we hebben hier eigenlijk heel weinig gemeenschappelijk nog. En dat het echt ervoor is dat je samen die stap moet zetten.
Ja, in de ideale wereld doe je dat. Nu, in de praktijk gebeurt dat volgens mij heel weinig. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb pas relatietherapie gevolgd en ik ben zelf een psycholoog. Toen het kalf eigenlijk al verdronken was. Ik weet dat mijn therapeut een paar keer vroeg van, wil jij hier nog wel voor gaan? Mm-hmm. En ik vond dat heel confronterend op dat moment. Maar wat ik echt geleerd heb in therapie is ruzie maken.
Interesting.
Ja, inderdaad. Want veel mensen denken, ruzie, dat is niet goed. Maar eigenlijk, ruzie is nodig in een relatie. Je moet het oneens durven zijn met elkaar. Het is vooral belangrijk van, hoe maak je ruzie? En wat is een repair na ruzie?
Seks?
Bijvoorbeeld. Ja, als dat verbindende seks is, why not? Hè? Ja, go for it, echt.
Oké, we leren ruzie maken.
Ja.
Okay, ja, sowieso, kom aan. Hoeveel zijn er niet gewoon, of meningsverschillen te koer, hè, omdat we dan ruzie misschien dan toch zo'n raar woord vinden, of goed discussiëren?
Ja, en vooral in verbinding blijven met elkaar. Dus eigenlijk moet je je voorstellen, als alles oké is tussen ons, en jij geeft mij een rare blik, of jij zucht even als ik iets zeg, maar wij zijn oké, dat passeert. Maar je moet je voorstellen, als wij geen verbinding hebben met elkaar, en jij kijkt even weg op het moment dat ik iets zeg dat belangrijk is voor mij, dan is dat als een vonk in een kurkdroog bos. En alles staat in lichter laaien.
Ja, dat is echt.
En een ander denkt dan, wat is er net gebeurd? Happened? Ja. En we maken zo vaak ruzie over de wasmand die op de trap staat.
Ik wil even iets zeggen. De was, sorry, ik onderbreek.
Nee, zeg maar, okay.
Maar dat stapeltje opgevouwen was die op die trap ligt. En waar echt de politieman 100 keer per week gewoon overstapt. En er is zo'n sketch van een Nederlandse komiek. Mm-hmm. En dat gaat zo over communicatie, het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Die dat echt zegt van, ja, is die was van mij? Nee. Kan ik daar overstappen? Ja. Ja. Voilà.
Ja, dat is gewoon het fundamentele verschil tussen man en vrouw. En we leven in een maatschappij waarin dat bijna niet meer gezegd mag worden. Maar mannen en vrouwen zijn fundamenteel anders. Dat is gewoon zo. En we kunnen daar heel flauw over doen, maar we moeten dat gewoon herkennen.
Nee, it is what it is.
En wat je ook heel hard merkt is, al van kleins af aan, er is onderzoek naar gebeurd, zijn jongens veel minder vatbaar voor indirect taalgebruik. Dus de juf zegt in de klas, kindjes zijn aan het kleuren met rood bijvoorbeeld. De juf zegt, ja, je mag nu groen pakken. Wat doen al die meisjes? Ik schip het nu wat extreme, maar de meeste meisjes, die leggen dat weg, die beginnen met groen te kleuren. Wat doen die jongens? Mag, moet niet. Dus ze kleuren gewoon verder.
Oh my lord. Amai, ik dacht dat ik wist wat er ging komen, maar het was niet.
Dus mannen, ik zeg heel vaak tegen mijn coaches in mijn praktijk, maar eigenlijk ook in mijn leiderschapstrainingen, mannen zijn de meest welwillende schepsels op aarde. Echt waar, ik geloof dat echt. Maar je moet het ze vragen. En daar zit het heel vaak verkeerd om een vrouw te zeggen van, ja, als hij mij graag ziet, dan doet hij dat uit zichzelf.
Oh my, nee. Ja, je kunt het toch aanvoelen?
Nee, dat is onzin. Die voelen dat niet aan. Vraag het hen. Maar weet je waar het ook vaak misloopt? Wij weten zelf niet wat we willen. Hè? Dus we zitten zelf met een onbehagelijk gevoel, frustratie, weet ik het. Mm-hmm. En dan moet je een brave mens gaan gokken wat jij nodig hebt. En dan worden wij pissnijdig omdat hij het niet juist gokt.
Hij voelt het niet.
Waarom, als jij van mij houdt, zou jij nu toch weten waar ik wil eten? Dus, warme oproep aan alle vrouwen. Voel eerst zelf wat je nodig hebt en vraag het dan. En leer het dan ontvangen.
Oh ja, dat is... Nee. Wat wel echt is, ik vind het echt goed dat je dat zegt, want op een bepaald moment zaten wij echt ook in zo'n fase, full-on tropenjaren. Die een baby, onze tweede kind was echt nog een baby. En we hadden het allebei dus super druk, want hij was juist gestart aan zijn nieuwe carrière. Hij is politieman geworden, zo ergens in het midden van mijn postpartum. Ideaal.
Top, ideaal. Ja, timing. Goeie timing wel. Ja.
Nee, wij zijn verschrikkelijk in timing. Maar en op een bepaald moment voelde ik van, ja goed, ik ga hier gewoon echt een lijstje maken. Dus ik zou graag hebben dat jij de vuilzak, dat was aan dinsdag ging het zijn, de PMD-zak moest buiten. Er moest een bepaalde wasmand met strijk naar mijn schoonmoeder, want die wou strijken. Er moest iets specifiek gehaald worden uit de winkel. Dus ik had echt een lijstje gemaakt. En ik weet, ik stuurde hem dat door via WhatsApp en ik zei daaronder ook echt, sorry, deze komt nu wel heel dingen over van, hey, oh my god, ze stuurde een lijstje naar. Hey.
Zijn we maar, dat koppel geworden?
Ja, ja. En ik wil niet dat dat bij u overkomt. Zeg jij mij nu lijstjes aan het geven?
Zeg jij mijn moeder?
Achteraf heeft hij echt ingecheckt en gezegd, ja, maar ik heb dat nodig. Ja. Hè? Ik heb dat liefst dat je dat zo doet. Hè? Want anders, 1, ik vergeet het.
Mm.
En 2, ik doe het niet, omdat het gaat echt gewoon uit mijn hoofd.
Ja.
Dus ik vond dat wel ook... Allee, je denkt dan zo van, oh my god, zijn wij echt zo de lijstjes... Allee. En ik dacht, ja, maar hij zei ook echt van, had je dat echt nodig? Mm. Dat is zo dat hele verhaal van, oh, ik kan er ook... Als ik dat zeg... ja, ik ga naar boven, ik weet niet, iets gaan halen. Als ik dan tegen hem zeg, ah, nu jij naar boven gaat, die was dat daar ligt, neem dat eens mee naar boven, dan gaat hij dat.
Mm-hmm. Tuurlijk doen die, want die willen niet anders dan dat wij gelukkig zijn. Nu, kleine kanttekening bij die lijstjes. De mental load ligt nog steeds bij u.
Oh, for fuck's sake, daar gaan we echt niet over beginnen. Ja. Dat is niet normaal.
Tuurlijk, want jij zei eigenlijk, wat ik vroeger tegen mijn ex-man zei, is, ik ben een projectmanager van deze gezin en ik werk mee in het project, dat klopt niet. Dat is nergens zo. Als jij in IT een projectmanager bent, dan manage jij het project, maar je zit niet zelf mee te developen. Dus waarom is dat in ons huishouden wel zo? En dus ik denk dat wat heel veel rust zou kunnen brengen in relaties, is dat je dat bespreekt. Mannen weten zelfs niet van die mental load.
Ja, en die kunnen dat vast wel. Maar
ja, of je moet volledige projectjes afgeven, bijvoorbeeld. Als je zegt, oké, kijk, ik denk na koken. Hè? Dat is één stukje van heel het... verhaal. Want je moet op voorhand nadenken, wat gaan we volgende week eten? Wat heb ik dan nodig van de winkel? Wat heb ik al in huis? Dan een lijstje maken. Dan moet er iemand in de winkel gaan. Dan moeten boodschappen gebeuren. Dan moet ingeladen worden. En dan moet er gekeken worden, het is vandaag dinsdag, we gingen spaghetti maken. Daar gaat zoveel aan vooraf. Ja. Dus die man die gewoon thuis komt en enkel spaghetti maakt, alles wat eraan vooraf gaat, is precies onzichtbaar.
Ja, en ook mannen die dan denken dat ze u ontlasten door, weet je wat, zal ik naar de winkel gaan. En dan zo, oh schat, fantastisch, ga jij naar de winkel. Kunnen we even samen zitten voor dat lijstje?
Voilà.
Nee, that's not the bloody point. Nee. Dan kan ik net zo goed zelf naar de fucking winkel gaan.
Exact, want alle denkwerk...
Ja, kijk je zo van...
Maar ik wil zo graag helpen. Ja.
Ik wil toch helpen? Maar dat is... Oh. Amai, dat is zo zot. Dat is zo herkenbaar.
Ja, dus het is veel beter dat je volledige projectjes uitbesteedt aan elkaar. Ja, en dat je praat over die mental load. En dat je praat over, ik heb 20 tabbladen openstaan. En ik moet nadenken over het cadeau voor kerstmis voor dat nichtje. En ik moet zorgen dat ik nieuwjaarsbrieven maak voor die of voor die. Er zit gewoon en nieuwe winterschoenen en een winterjas. En dat kind moet nog naar ballet geraken en weet ik veel wat. Ja. Dus ik denk dat koppels naast die 90 minuten, in de ideale wereld, ik weet dat dat niet realistisch is. Maar dat je ook gewoon je huishouden moet runnen zoals de manager zijn afdeling runt. Of zoals de manager zijn bedrijf runt. Mm-hmm. En dat klinkt niet sexy, maar trust me, dat is wel echt nodig.
Ja, maar dat brengt jij veel meer.
Dat brengt zoveel rust. Ja.
Ja, sowieso.
En je vermijdt gewoon heel veel frustratie van situaties waarin iemand denkt, ja, het ligt allemaal bij mij, ik moet hier alles zelf doen. En dan, als je dat niet doet, kom je terecht in een van de meest... gekende dynamieken tussen koppels. En dat is zo de bestraffende ouder, het afgewezen kind. En eigenlijk is dat zo de aanvaller. Meestal is dat de vrouw. Niet altijd, maar meestal wel. En de vermijder. Okay. En dan komt het terecht in zo de ene die denkt, ik kan het toch nooit goed doen. Ik haak af. En de vrouw vaak, die dan zo, ja, maar jij hoort mij niet. En jij ziet mij niet. En jij weet niet wat belangrijk is voor mij. En hoe langer dat je dat doet, dan ga je zien dat die ruzies worden op een duur een duivelse dans.
Ja.
Dat is dat, de ene valt aan en de andere gaat op een duur zelfs fysiek weg. Of die haakt af, die zit daar nog wel, maar die is compleet uitgetuned. Ja. En dus hoe meer die uitoont, herken je het?
Nee, ik herken het niet. Allee, als in bij onszelf. Maar dat is super herkenbaar volgens mij voor zoveel mensen.
Ja,
helaas. Dat is echt de dynamiek.
Ja, hè? Ik herken dat uit mijn eigen huwelijk. Hè. Ik ben 17 jaar samen geweest. En...
Ik herken dat wel bijvoorbeeld van mijn ouders.
Voilà. In heel veel dynamieken.
En dat wilde ik zeker niet zijn.
Nee, dat snap ik, ja. Want op den duur, als je dat niet aanpakt... Mm-hmm. Dan, dus je komt van een duivelse dans, waarin dat de ene aanvalt en de andere vermijdt. Dat kan vermijden zijn door daar fysiek te zitten en uit te tunen, maar dat kan ook zijn dat hij wegwandelt, bijvoorbeeld. Maar als je dat lang genoeg volhoudt, ga je zo van elkaar vervreemd geraken dat gewoon alle twee vermijdt. En dan is er gewoon een lege dansvloer. Want dan komt er niemand meer opdagen. En dan heb je situaties waarin de vrouw voor een tv zit en de man heel namend voor de computer.
Ja.
En er niet meer geconnecteerd wordt.
Ja.
En dat is gewoon jammer. En... Een valkuil dus van die duivelse dans is dat je blijft hangen in ruis. Dat je blijft hangen in, ja, in dat glas op het afwasmachine. Ja. En als je lang samen bent, daar gaat het niet over. Het gaat erover, je ziet mij niet. Je herkent mij niet. Ik heb je nodig. Ik mis je. Ik voel me alleen. En die gesprekken moet je aangaan vanuit kwetsbaarheid.
Ja. Zeg, en je zegt ook van, waar je dan in terechtkomt, is zo die dynamiek van... Ja, de terechtwijzende ouder, hè, en dan het geslagen kind.
Gekwetste kind.
Ja,
geslagen kind kan ook.
Hij krijgt petsen bij mij. Nee. Ik hoorde dan Esther Perel daarover, ja. Want we gaan even tunen naar die intimiteit en die seksualiteit, dat dan de rol is die je inderdaad vast hebt. Mm-hmm. Je kunt daar ook niet altijd aan doen, want ik denk zelfs in open communicatie, like in mijn geval, ik ga dat even op mij projecteren, ik ben super zorgend, dus ik ga dat heel moeilijk kunnen loslaten. Mm-hmm. So it's just me. Mm-hmm. Dus ik ga dat altijd wel een beetje hebben. Maar dat het gevaar eigenlijk is dat dat zich ook doortrekt dan in die intimiteit en de seksualiteit. Mm-hmm,
tuurlijk.
Terwijl je eigenlijk vaak die zorgster net het omgekeerde wilt doen. Allee, of wilt behandeld worden als het omgekeerde in die intimiteit.
Absoluut. Maar kijk, waar het eigenlijk over gaat... Je moet je voorstellen dat je persoonlijkheid een discobol is. Met allemaal spiegeltjes aan de buitenkant. En de binnenkant is wie dat je echt bent. En ik kreeg gewoon langs de coachie en die zei zo... Dus ik ben isomo. Het is een metafoor, ja. Go with it. Hè? Je bent geen isomo.
Dat was nog meerwerk.
Ja, dat werden wat extra sessies. Nee, dat is een grapje. Dus die spiegeltjes, daar zit tussen, hè, bijvoorbeeld bij jou, Uwe. Jij bent moeder, maar je bent moeder van een dochter en van een zoon. Dat zijn twee aparte spiegeltjes.
Oh, zalig is dat.
Ja, want je bent niet dezelfde moeder voor je twee kinderen.
Nee. Maar jij bent ook niet dezelfde moeder
Absoluut voor jou. Absoluut niet, nee. Dus je bent moeder, je bent dochter, je bent partner, je bent vriendin, je bent podcastmaakster, whatever. Je bent, ergens zit er ook een bosnimf tussen, ergens zit er ook een seksuele vrouw tussen. Dus heel veel spiegeltjes.
Mag ik een waternimf
zijn? Nou, die zit er ook sowieso bij. Ja, ja, we zijn een kreeft, hè? Dus tuurlijk is er een waternimf. Yes. Maar dus, op den duur gaan wij heel vaak via hetzelfde spiegeltje naar buiten gaan. En dan wordt dat precies wie dat we zijn. Dan gaan we ons identificeren met die rol. En een andere metafoor, of een moeder. Hè? Ik ben nu moeder. Nee, je bent ook een vrouw, een juicy vrouw. Hè? Maar dus een andere metafoor daarin is dat die superpersoonlijkheden in een bus zitten en dat we op een duur heel vaak dezelfde persoonlijkheid aan de bus zetten. Mm-hmm. Aan het sturen van onze bus. En dat kan bijvoorbeeld ons innerlijk kind zijn of dat kan die zorgzame zijn. Mm-hmm. Maar als je altijd die zorgzame persoon aan het sturen van je bus zet, ja, dan gaat het op een duur hiaten op doen. Je gaat uitgeblust geraken. Je gaat denken, ja, maar ik wil uw moeder niet zijn. Mm-hmm. En dus de kunst is dat je leert spelen met die superpersoonlijkheden. En dat je verschillende persoonlijkheden aan die bus leert zetten, aan het sturen van die bus. En dat is wat we noemen, als we spreken over heelheid, dat gaat daarover. Over heel die discobol. Niet één of twee of drie spiegels. Mm-hmm. Heelheid. En dus, de patronen die je overdag hebt met je partner, tuurlijk neem je die mee aan de slaapkamer. Uiteraard. Mm-hmm. Dat kan bijna niet anders. En vaak worden seksuele problemen te veel gezien als we moeten het oplossen in de slaapkamer, maar er zijn veel dieper liggende symptomen. Wat doet je buiten de slaapkamer dat je meeneemt in de slaapkamer? En hoe kun je het... Je kunt een ingang van seksualiteit pakken. Breek de week is een superschone ingang dat hopelijk dan gesprekken buiten de slaapkamer ook laat ontstaan. Of je kunt gaan kijken, er is geen aantrekking meer. Tuurlijk is er geen aantrekking meer. Hè. Als je altijd kritisch bent tegen een man en hij kan niks goed doen en het is nooit goed genoeg, dan gaat hij je niet tegen de muur plakken. Hè. Dat is heel simpel.
Ah nee, en jij gaat het overkomen als je het effectief doet. Nee, want dat... Je kunt hem niet meer zien. Allee, het is al... Ja, sowieso.
Nee, want dan is het sowieso niet goed genoeg. Ah ja, maar gaat deze moeten doen. Maar had je niet gemerkt dat ik er vandaag geen zin in had? Of ik had vandaag nood aan dit? Of het is nooit goed genoeg. Dus tuurlijk verdwijnt de seksuele aantrekking.
Mm-hmm. Oh my. Even delen, er juist, waar jij, ik was hier echt zot aan het knikken, dat zien de mensen natuurlijk niet. Dat is echt een heel hoofdstuk in mijn nieuwe boek dat ik aan het schrijven ben.
Zo, okay.
Over de verschillende schuifknopjes die aan en uitgaan en dat u... Ja, anyway. Nou, ja, het is echt...
Over de discobol, hè? Toen was je aan het knikken. Van,
ja.
U identificeren met één spiegeltje, namelijk de moeder.
Ja, want als je... En dat is heel persoonlijk. Echt heel die tropenjaren. Dus... Ik denk dat ik nu zo anderhalf jaar, twee jaar zo wat uit die tropenjaren ben voor mezelf. Wat jij zei, van ja, je komt altijd uit hetzelfde venstertje naar buiten. Moeder zijn was echt letterlijk heel mijn persoonlijkheid.
Mm.
Ik was niks of niemand anders. Mensen aan vroegen, en wie zeg jij? Ik ben uw mama. Dat was echt het eerste dat ik zei.
Ja.
En wat erna kwam, en vroeg vrouwen schrijven en lalala. Vast wel gezegd, maar in mijn ding, ik was mama. Dat was heel mijn persoonlijkheid.
Yeah.
En zo leefde ik ook heel mijn leven, al die jaren. Is dat precies slecht? Nee, want ik denk echt dat er voor alles een tijd en voor alles een periode is. En ik heb daar geen seconde spijt van gehad, dat ik alleen en heel mama was. Maar nu heb ik wel eens harder die not om op tafel te kloppen. En om niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere vrouwen te zeggen. En nu zijn wij ook die vrouw. En die zat daar eigenlijk wel. Maar ze mag ook naar buiten komen.
Ja.
Ik vond dat echt... ja, is keigoed gezegd. Ik heb wel niet dat van een discobal gebruikt. Ik heb eigenlijk een draaitafel van een DJ gebruikt. Zo met schuifknopjes.
Tuurlijk, whatever works. Ja, maar je ziet soms...
Wel beter. Misschien moet ik dat hoofdstuk... Maar mijn uitgever wordt zot.
Ja, sorry.
We're changing.
Ja.
Ja, nee.
Het maakt niet uit welke metafoor je gebruikt. Als het binnenkomt, komt het binnen. Je ziet soms gewoon oudere vrouwen die al lang uit die zorgende rol zijn, die hun kinderen niet kunnen loslaten. En dat zijn dan de schoonmoeders die zo onderbroeken blijven kopen voor hun kind dat ondertussen getrouwd is en zelf kinderen heeft. Omdat heel die identiteit gebaseerd is op ik ben een moeder.
Ja, dat is... Ik ga even drinken. Ja, nee, maar dat is super herkenbaar. Ook, want even, als ik kijk naar vrouwen die reageren zo op de materie die ik schrijf, je denkt, het doelpubliek van u zijn vooral jonge vrouwen, mm-hmm. en vrouwen die heel fris mama zijn, mm-hmm. of aan kinderen gaan beginnen, of daarnet, tropiejaren en zo. Het mafste is, niet de meeste, maar zeker top 3 van de doelgroep, allee, van het publiek waar ik reactie van kreeg, zijn mensen die nu kinderen hebben die aan kinderen beginnen.
Dat amai, zijn die vrouwen dat
die mij sturen, die zeggen... Oh my god, ik wou dat uw boek, uw post, uw Instagram-pagina, allee, dat iets wat ik bracht op dat moment, dat dat er geweest was als kikkinderen. Amai, dat is zo mind-boggling. Ik zat een paar weken geleden in een podcast van Nies Kools en er mochten zo mensen een vraag voor mij insturen en inspreken. En dat was een vrouw, echt al in haar 50, denk ik, ook de kinderen 18 of uit het huis al. En ze zei ja, en door wat er nu inderdaad zo in aan het gebeuren is, denk ik van ja, potverdikke, ik heb ook nog een vrouw in mij die daar naar buiten wil komen. Ben ik een laatbloeier en hoe komt dat dat bij mij zo laat is? En dat raakt mij dan, omdat ik denk, wow, zot dat ik dat kan betekenen. Mm-hmm. Dat vind ik dan altijd heel erg raar. Maar vooral van, oh jong, hè, zo lang heeft dat geduurd.
Ja, tuurlijk.
Ik denk wel dat dat ook wel wat met een tijdsgeest te maken heeft.
Ja, zo. Absoluut. Echt wel. Ik denk dat er nu gewoon veel meer te doen is rond zelfzorg, rond je eigen weg vinden, rond zelf in je kracht gaan staan. Maar dat is supermooi dat je mensen kunt inspireren, ongeacht hun leeftijd, want het is nooit te laat hè, om je eigen leven te gaan leiden.
Ja, en daarmee dat ik zei, van die schoonmoeder die zo nooit uit die moederrol of zo... Allee, ik denk dat daar... Ja, dat heeft mij ook wel echt verrast dat die er veel zijn.
Ja, dat is ook zo. Nu, ik denk ook dat er generaties voor ons, heel veel mensen waren er van huisvrouw bijvoorbeeld.
Ja.
En dan is het makkelijker om die rolverwarring, om het nu met een fancy woord te zeggen, om die te ervaren. Want uw hele identiteit is gebaseerd op die zorgende moederrol. Want daarnaast is er niet een werk of vaak ook weinig vriendinnen. Dus dat is niet zo vreemd.
Nee, ik heb daar pas nog een gesprek over gehad met iemand die zei van ja... Mijn moeder is eigenlijk een heel creatieve vrouw en ook wel een heel zorgende vrouw en zo. Is dat, maar eigenlijk daar nooit niet echt iets mee gedaan. En ik maakte dan het steek, maar zou dat niet kunnen komen, omdat er ook nooit een kans of iemand geweest is die dat volledig heeft vrijgemaakt of wakker gemaakt in haar.
Ja, en tegelijkertijd denk ik, je moet dat in jezelf wakker maken.
Ja, ook waar. En ook, ik ben altijd de laatste die iemand trauma gaat aanpraten. Dat gaat ook zo over bevallingen en zo, trouwens. Want we zijn nu zo'n hele geboortebeweging. Ja, uwe zijn het allemaal niet te veel. Nee, ik ben de laatste om iemand te zeggen, als die een fijn gevoel heeft over haar geboorte. Uh-huh. Allee, over de geboorte van haar kindje. En ook al is dat niet iets fysiologisch geweest, of is dat niet iets wat...
Dan is het fijn.
Ja, tuurlijk. Good, we're good. Ook al denk ik van, oh fuck, die knip, dat wil echt niet mogen gebeuren of zo. Maar ik ben de laatste om iemand trauma te praten, maar toch denk ik van, ja, het is niet omdat contentement is perfect, maar dat zegt daarom niet per se iets van wat dat kunnen zijn of zo.
Ja, en vooral, ik merk soms dat het er ook zelfs geen contentement is. Het is eerder zo'n soort van status quo.
Ja.
En dus ik
heb krijg... vrede mee.
Ja, ik sta er zelfs niet bij stil. Oh, dat ik er geen vrede mee heb. Ja, dus ik kom vaak mensen in mijn praktijk tegen, bijvoorbeeld mijn loopbaan vragen. Maar ik weet niet wat ik wil gaan doen. Is het deze? Hè? En dan vraag ik van, oké, maar wat doet je graag? En dan krijg ik een blik terug, alsof ik die gevraagd heb van, wat is de vierkantswortel van Pi? Want dan is echt, hoezo? Wat vind ik leuk? Mensen weten dat vaak niet van zichzelf. Dus mensen komen precies zo niet aan zichzelf toe. En dat is zo cruciaal, want als jij niet weet wie je bent, hoe kun je dan van jezelf houden? En hoe kun je dan een leven uitstippelen dat trouw is aan wie dat je bent?
Mm-hmm. Zelfs met seks, hè, trouwens. Ik ben weer de brug aan het maken. Als je vraagt aan mensen, wat vind je eigenlijk leuk aan seks? Of wat vind je echt heel leuk om te ontvangen of om te krijgen? Mm-hmm. Dan zie je de mensen veel vaker stoppen en nadenken. Terwijl als je vraagt, wat vind jij niet leuk? Er is direct een hele lijst. Ja. Ik doe niet graag dat, ik vind dat niet goed. Dat smaakt niet lekker, dat ruikt niet lekker.
Absoluut.
Dus dat is echt heel...
Hetzelfde met, wat vind je leuk aan jezelf? Oh my god, wat vraag je nu? Of, wat vind je niet leuk aan jezelf? Ja, heb je even een 20 minuutjes?
Maar dat zou hier echt een therapie-sessie kunnen worden, jongen. Dat je echt compleet tot de hand lopen. Ja, dat is echt waar. Pas, ik ben er wel al iets beter in geworden, maar dat is wel mijn... Allee, als ik naar mijzelf kijk, mijn allergrootste... dat niet kunnen ontvangen, hè.
Mm.
En als andere mensen dat benoemen, ik kreeg het juist al lastig als jij dat zei. Dus dan begin ik zo wat te draaien diep in mij. Dat ik dat heel vervelend vind, complimenten. Dat is ook trouwens mijn grootste rugzak, mijn grootste valkuil in mijn relaties die ik tot altijd zal aangaan. Ga altijd dat zijn. Altijd.
En dat is zo'n mooi thema om aan de slag te gaan, want... En ik ga het nu even heel kort door de bocht over mannen en vrouwen hebben. En ik weet dat er 72 andere genders zijn, maar dat zou ons echt te verleiden. Hè? Maar mannen die willen geven en vrouwen hebben te ontvangen. In de spiritualiteit zeggen ze mannen zijn de zon en vrouwen zijn de maan. Dus de zon schijnt licht, de maan ontvangt het licht en geeft het door. En geeft het dan in het beste geval door als, aan de kinderen als er kinderen zijn. Dus als vrouw is het cruciaal dat jij leert ontvangen. Jij, penetratie is ook ontvangen. Hè? Jij ontvangt sperma en je maakt er een baby van. Hè? Dus...
Hell yeah, we do.
Ja, dat is onze superpower. Hè? We hebben een portal waarmee we nieuwe zielen naar de wereld brengen. Fantastisch. Dus als vrouw is het mega belangrijk dat je leert ontvangen, want die mannen willen zo graag geven. Maar wat doen wij vaak? Wij geven zelf heel erg veel.
Aan die mannen.
Aan die mannen. Die kunnen dat op een duur niet meer ontvangen.
En dus je gaat dat ook niet om.
Nee, voilà. En je gaat eigenlijk heel de balans, uit de polariteit, de seksuele aantrekking gaat dan helemaal uit balans. Dus dat klopt niet.
Nee, maar goed, kijk, het is een probleem in die zin dat op een bepaald moment, dat is zo precies het thema dat in elke podcast terugkomt, elke keer benoem ik dat, dat op een bepaald moment werd ik geconfronteerd met het feit, ja, maar uwe, zou het kunnen dat op het moment dat jij, dat het besef doorzijpelt van, jij kunt eigenlijk geen complimenten, liefde, bevestiging. Je hebt het keihard nodig, maar je kunt het niet ontvangen dat along the way mensen in je leven daar ook mee gaan stoppen. Tuurlijk. Omdat ze zoiets hebben van, maar ze kan toch niet ontvangen.
Ja, en ook, je wordt een bodemloze put. Want maar, mensen denken, whatever, het heeft geen zin dat ik tegen u zeg, je ziet er goed uit.
Ik heb tuurlijk. Met mezelf eigenlijk.
Maar ik, dat is terecht. Dus het ding is, als jij niet kunt...
Echt waar, hè? Echt, ja, ik heb echt zelf die put keihard gegraven. En I'm now dwelling in it. Maar dat is wel echt heel heftig om te beseffen, omdat ik at one point wel zoiets... Zelf als mens, also, ik ben zo iemand die, ook al kun je dat niet ontvangen, ik ga je dat wel blijven geven, want ik voel dat ik dat wil geven. Dus ik vond dat dan heel heftig om binnen te pakken. Dat, oh my god, ik word emotioneel.
Dat mag. Alles mag hier zijn.
Dat is echt waar. Dat op een bepaald moment iemand die je zo graag ziet, zou stoppen met dat te geven. Ondanks dat je weet dat je dat nodig hebt, gewoon omdat je het dan maar niet kunt ontvangen. Omdat why ever pakken? Stop doing that?
Omdat dat gewoon een normaal proces is. Kijk, je gaat deze niet graag horen, maar ik ga het u wel zeggen.
Ah.
Brace yourself.
Yes.
Elke relatie... Ja, hold your tits. Elke relatie is een uitwisseling van geven en ontvangen. Mm-hmm. En als geven en ontvangen niet in balans is, breekt de relatie altijd.
Joey was right.
Yes.
Giving...
En receiving. Joey was right. Absoluut. En de enige regel waar het dan niet geldt, is van ouder op kind. De ouder geeft altijd meer.
Nee, en dat mag ook nooit voorwaardelijk zijn.
Nee, dus dat is de enige regel waar het dan niet geldt. Maar één andere relatie, werkgever-werknemer. Als jij mij niet correct betaalt, vertrek ik. Als jij niet werkt en het werk levert dat jij moet leveren, dan ontsla ik u. Dus geven en ontvangen moet altijd in balans zijn. Als dat niet is, breekt de relatie altijd. En dus wat je vaak ziet... Vaak is degene die dat het niet meer kan ontvangen, die vertrekt. Want geven is veel krachtiger dan ontvangen. Hè? Ontvangen maakt veel kwetsbaarder. En dus je hebt alle twee een psychologische bankrekening. Als jij geeft, 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 staat een ander eigenlijk altijd in schuld bij u. En op een duur kan die dat niet meer dragen. Dus dan breekt de relatie.
Ja. Goh, niet graag horen. Dat zijn dingen die je eigenlijk weet. Maar ja, dat is gewoon altijd heel erg confront. Dat gaat altijd. En ik raak daar ook niet uit. Ik weet niet hoe ik dat moet oplossen. En ik merk dat dat ook... Er zijn zo wel een aantal mensen. Bijvoorbeeld Tina. Mm-hmm. Net aan de Bogert. Die weet dat. En die blijft gewoon gaan.
Mm-hmm.
Die zegt, ik weet dat je het niet kunt ontvangen. Maar er zal wel ooit... Als ik het vaak genoeg zeg, dan gaat het misschien wel geloven. Mm-hmm. Er is ook iemand... Ik geloof daar zelf heel heilig in. Maar ik ken dat van een ander niet. Dus ik geloof zelf heel heilig in... Als ik u een compliment geef, is het altijd oprecht. Anders zou ik gewoon mijn bakken.
Mm-hmm.
Heeft geen zin. Mm. Niemand wint bij een nep compliment. Niemand wint daarbij.
Nee. En mensen voelen dat ook, dat niet echt is.
Ja. Dus, maar ik denk altijd dat als een ander mij een compliment geeft, dat die denken van, ja, ik zal dat maar zeggen, want het is misschien al lang geleden, dat ik zal dat maar zeggen, want dat moet zo, dat wordt van mij verwacht, dat hoort zo. Ik heb zo ooit eens de massively ontspoorde discussie gehad met met de politieman. En die zei van... het ging over... seks. En ik zei, hoe raakte als vrouw, dat was ook een break the week item dat we daarover gedraaid hebben, uit het concept van, ja, maar jij wilt gewoon seks. Dat maakt u niet uit met wie dat is of dat ik dat ben.
Mm-hmm.
En dat Tom ook echt zei van, maar nee, als ik seks wil, wil ik seks met u.
Mm-hmm, tuurlijk. Ja.
Dat is zo lastig om dan te... Maar hou, bij mij zit dat nu diep, hè. Ik ben daar een heel slecht voor. Allee, echt waar.
Nee, ik denk dat jij een heel sprekend voorbeeld bent van dingen dat heel veel vrouwen ervaren. De kunst om hieruit te geraken. Ja. Nee, zeer herkenbaar. Dingen dat veel mensen gaan denken. Hoe weinig mensen kunnen echt waardering ontvangen. We hebben in, ik heb met Tine, Tine van den Bogert, een retraite, de Mimosa Project. En een van de oefeningen daar...
Daar zijn nog plaatsen voor.
Daar zijn nog plaatsen voor, by the way. Een van de oefeningen daar is elkaar waarderen. En dan is de kunst dat je het niet wegwuift. Van, oh, je hebt een mooi kleedje. Ja, maar jij hebt een schone sjaal. Niet dat.
Oei, dat is niet goed voor mij.
Nee, dus mensen gaan daar heel slecht op die oefening.
Amai.
En achteraf heb je overal blinkende oogjes, echt. Ja. En dus, het is een oefening in leren ontvangen. Ik ben even met een draad kwijt. Nee, ik wou eigenlijk gewoon zeggen hoe moeilijk dat voor vrouwen is. Ik weet niet voor mannen, want daar heb ik te weinig affiniteit mee. Maar dat is super moeilijk. En eigenlijk moet je gaan kijken. Ik ga graag de diepte in. Ik ben een schorpioen. Hè. Van, yes. Wat geloof ik over mezelf? Waardoor ik al die liefde niet kan ontvangen. Wat is de basisovertuiging die ik heb over mezelf? Is dat ik ben niet goed genoeg? Ik ben het niet waard. En daar moet je mee aan de slag.
Yes.
En al de rest is ruis.
Yep. Ik ben nu ook even met een draad kwijt. Ik moest weer vechten tegen de tranen.
Oh, sorry.
Nee, maar dat is mijn innerlijke kind brult en rolt hiervan op de grond, denk ik.
Ja.
Maar dat is gewoon uiteindelijk... Allee, als je gaat kijken naar... Want dat zei we in het begin ook van... Als je moeder wordt... Ik zei dat er juist ook van... Er zijn bepaalde dingen, dynamieken die ik gezien heb bij mijn ouders. Hè. Allee, ja, twee keer dan. Want mijn mama is met mijn biologische vader gescheiden als ik 10, 11 was.
Mm-hmm.
En dan is zij... Allee, had zij een nieuwe partner, mijn stiefpapa.
Mm-hmm.
Daar is zij dan kort en heel krachtig mee samen geweest. Maar die heeft een grote vaderrol voor mij opgenomen. Maar goed... Die was zo lek. Wacht, hoe oud was die? 32. En die kreeg daar ineens een puberdochter bij.
Amai.
Ik heb een hele weg afgelegd wat vaders betreft. In die zin dat er is eigenlijk nooit een man in mijn leven die vol voor mij gekozen heeft. Dus daar hebben we het al. Hè. Dus I got daddy issues. Maar ik heb met mijn mama ook een hele weg afgelegd. Omdat zij is tienermama geweest. Zij is dan heel jong gescheiden. Ik was... er zit tussen mij en mijn... mijn eerste zus eigenlijk zit 6 jaar. En tussen mijn tweede zus zit 13 jaar. Dus okay. Ik ben wel wat voorsprong de oudste. Wat gemaakt heeft dat... dat ik heel vaak ook wel een zorgdynamiek heb gehad. Dus dat wij... Dat die moeder-dochterband... dat heel... Anders is dan ideaal waarschijnlijk of zo. Allee, ik wil daar geen waardeoordeel aan koppelen, maar dat is gewoon heel anders.
Ja.
En op het moment, en dat was allemaal prima eigenlijk. Ik heb daar nooit vragen over gesteld, ook al die daddy issues. Ik dacht wel dat ik dat soort van verwerkt had. Maar op het moment dat ik zelf mama ben geworden, heeft dat heel die rugzak, heeft dat heel dat innerlijk kind eigenlijk daar terug in haar blootje gezet.
Tuurlijk.
Ja, ja. Dat was vooral met mijn mama eigenlijk.
Ja.
Omdat ik zelf zo hard identificeerde met die moederrol, zijn dat heel hard gaan ervaren terug, hè. En dat was super lastig, maar nu in die partnerrelatie voel ik heel hard dat hetgeen is waar ik nu op blijf botsen.
Ja, dus je zou heel veel baten bij mijn innerlijke kindsessie. Zoals bijna iedereen trouwens. Hè? Want we hebben allemaal iedereen, echt oprecht. Hè? Je hebt trauma met een grote T, dat zijn zo super levensingrijpende gebeurtenissen. Hè? Maar iedereen heeft ook trauma met een kleine T. Iedereen heeft als kind zich niet gehoord of niet gezien, gevoeld of whatever. Hè? Maar je moet beseffen dat eigenlijk alles wat tussen je 0 en je 7 jaar, en sommige psychologen zeggen je 0 en je 12 jaar, plaatsgevonden heeft, dat een blauwdruk vormt voor hoe dat jij nu in het leven staat. Dus wat jij gelooft over jezelf en de wereld.
Met seks zeggen ze dat ook, hè. Tussen je 0 en je 7, daar zit eigenlijk de blauwdruk van hoe jij ooit je seksuele verder gaat ontwikkelen.
Ja, daar zit eigenlijk alles. Dus wij zijn eigenlijk vaak 30ers of 40ers die software hebben, of aflopen op de software die geprogrammeerd is toen we tussen de 0 en de 7 jaar waren. Mm. En daarom is dat innerlijk kindwerk zo belangrijk om te gaan onderzoeken, wat geloof ik eigenlijk over mezelf? Wat geloof ik over de wereld? En dus, wat je eigenlijk een stuk benoemt, die zorgrol die je als kind overneemt, heel veel mensen doen dat. Mm-hmm. Dat heet parentificatie.
Ja, dat is niet nice.
Nice, hè? Nee.
Psychologisch gemiddel daarvan.
Ja, echt. Mijn hart gaat nu ook al sneller slaan. Nee. Ik herken het gewoon ook uit mijn praktijk, maar ook in mijn eigen levenspad. Hè? Maar dus wat er vaak ontstaat, is dat wij als kind geloven van, als ik voor mama zorg, maar dat is dan niet per se fysiek zorgen, boterhammen maken of werk van, maar vaak ook emotioneel zorgen. Als ik een heel flink meisje ben, dan kan mama liefde geven aan mij.
Mm-hmm.
Dus wij denken, wij gaan daar ergens een overtuiging installeren van, ofwel ik moet heel lief zijn en stil zijn en dan krijg ik liefde, ofwel ik moet zorgen voor anderen, want dat is de enige weg naar liefde.
Mm-hmm.
En dan geef je jezelf leeg.
Ja.
Dat is heel simpel, want dan denk je, ik moet keihard voor u zorgen en dan pas ben ik liefde waard. En dat is onzin, want dat is je geboorterecht. Iedereen is liefde waard. Ja. Je moet daar niks voor doen.
En iedereen is genot waard en iedereen is alles potverdikken. Amai, ja. Ja, goed, top. Nee, amai, dat is wel echt zot in die zin dat... Echt, ik denk nu ook... Op het moment dat je mama wordt, denk ik dat heel veel vrouwen at one point ooit eens een keer je spiegel krijgen. Maar ik denk nu dat mijn moeder ook echt superveel baat zou hebben bij zo'n innerlijke kindsessie.
Maar ik, oprecht, ik ben daar nu wel heel gepassioneerd door. Maar, nee, maar iedereen heeft daar nood aan.
Ja, sowieso.
Want alles zit gewoon daar.
Trouwens, wij komen uit een generatie, want ik moet nu wel toegeven... Mijn man en ik, we zijn wel heel anders opgevoed. Which is fine, want mm-hmm. dat brengt wel mooi zo'n merge afzien van... Je pakt zo mee wat je fijn mm-hmm. vindt en waar je jezelf heel goed bij voelt. En een hele krachtige bij ons is communicatie. We zijn heel communicatief sterk. Alles mag er zijn, alles kan er zijn. Ook al eindigt het gesprek met... Oeh, nee, vind ik heftig.
Mm-hmm.
Er zijn geen taboes. Maar los daarvan merkte heel hard dat dat nog altijd niet eigen is aan mijn man. Die is daar niet mee opgevoed. Mm-hmm. Die wil daar, die doet keiveel, die keert zijn best, want amai, ik moet dat wel echt zeggen. Leert daar ook voortdurend in bij. Gebruikt daar ook altijd in zijn job, maar it's not like native to him. Dus mm-hmm. dat blijft wel echt een werkpunt, zou ik zeggen. Voor zichzelf, hè.
Ja.
Dus ik moet wel toegeven dat wel dan ook lastig... En je zegt ook heel vaak bijvoorbeeld, van als we daarover praten... ik geef hem daar niet genoeg ruimte in. En ik word daar dan soms boos van dat je er in stilte blijft. Dus ja, ik denk dan, kom.
Zeg iets, geef mij iets terug. Ja. En dan ga je meer chargeren. En dan, dat is wat ik bedoel daarnet met een aanvaller en de vermijder. Ja. En wat je ook moet beseffen, iedereen trouwens. Vrouwen zijn veel verbaler dan mannen. Daar zijn statistieken over ja, hoeveel meer woorden dat vrouwen spreken op een dag. Ik ben ze kwijt, maar veel meer. He, dus weet dat mannen daar gewoon niet zo sterk in staan. Mannen zijn doeners. Dus vrouwen tonen ook al veel sneller hun liefde met woorden en mannen veel meer met daden. Dus
ja, die liefdestalen, dat zie je daar ook terug. Hè. Mannen gaan veel meer die...
acts of service.
Ja, acts of service, maar ook vooral gewoon pure affectie nodig
fysieke
hebben.
Fysieke aanraking, ja.
En terwijl vrouwen hebben veel meer
affirmaties,
die words of affirmation en die gestures ook wel een beetje wel nodig. Maar inderdaad, effectief, want onze liefdestalen staan echt haaks op elkaar.
Ja.
En dat is kak, want dan zit je heel een tijd in hetzelfde cirkeltje te lopen.
Ja, en dat is heel... Ik snap het, I really get it. En tegelijkertijd daagt jullie dat allebei zo hard uit tot groei. En dat is uiteindelijk waar relaties voor dienen. Relaties
als je dan vastziet in dat was en plas en geslagen kind en weet ik veel wat, dan gaat je in dat cirkeltje blijven achter elkaar lopen.
Ja, en dan moeten we stoppen en zeggen, we zijn een duivelse dans aan het doen. We moeten het over dieper liggende thema's hebben.
Let's change the music.
Ja, echt waar. Let's change the dance. Maar waar ik wel echt van overtuigd ben, na zo'n 17 jaar relatie en dan nu een nieuwe relatie, dat compatibiliteit wel echt... een hele belangrijke is.
Hoe bedoel je compatibiliteit?
Als je aligneert op basis van bepaalde waarden die je hebt over het leven en behoeftes, dan gaat het gewoon gemakkelijker. Ik heb heel veel behoefte aan nabijheid, mijn huidige partner ook. Dus daar moet nooit over gesproken worden, want ik heb dat nodig en hij heeft dat nodig. Dat klikt gewoon in elkaar, dat is easy peasy. Ja. Terwijl als je een partner hebt die bijvoorbeeld al een totaal andere liefdestaal heeft, dan vraagt dat al afstemmen, dan vraagt dat communicatie, dan vraagt dat ik heb dit nodig, ik heb dat nodig, hoe zorgen dat we er samen uit geraken?
Mm-hmm.
Dus ik vind dat een heel belangrijke. Nu natuurlijk, als je in een relatie zit en je merkt, we zijn niet compatibel, is dat niet een vrijgeleide om te zeggen, ik stop er dan maar mee. Hè?
Nee, want ik denk dat die liefdestaal is dan misschien zo een van de enige dingen waar de compatibiliteit bij ons dan... misloopt.
Ja, voilà. En er zijn zoveel andere thema's.
Ja,
wat vind je belangrijk in het leven? Wat is je visie? Waar wil je staan? En, maar dus, hoe compatibeler je bent, hoe makkelijker gewoon. Dan stroomt dat veel makkelijker. Maar het ding is natuurlijk, bijvoorbeeld in mijn eigen leven, ik heb mijn ex-man leren kennen toen ik 19 was.
Mm-hmm.
Ik had geen idee wie dat ik was. Ik was een zotte pleaser. Ik wou vooral niet opvallen. Ik wou vooral niet raar zijn, want ik was altijd al de rare. En dus, ik trok iemand aan die aansloot bij dat beeld dat ik van mezelf gecreëerd had. Niet bij wie dat ik eigenlijk echt was. En op het einde van ons huwelijk zei hij ook van, maar jij bent niet meer dat meisje dat je waart toen je 19 was. Dan denk ik, thank God dat ik dat niet meer ben. Want nu sta ik zoveel dichter bij wie ik nu ben.
Ja.
En nu heb ik ook iemand aangetrokken die veel beter past bij wie ik echt ben. Zie je?
Ik denk wel, dat is heel... Wacht. toen wij vijf jaar getrouwd waren, 7 jaar samen waren, heb ik ook zo, want toen was bloggen nog niet hip, heb ik een open brief geschreven aan hem van, ik ben nu iemand helemaal anders dan 5 jaar geleden. Maar je hebt 5 jaar geleden wel ja gezegd tegen die persoon.
Mm-hmm.
En hoe ik dat lastig vond, of hij dat lastig vond. En zij heeft dan ook altijd gezegd van, ik heb dat nooit als iets lastig ervaren. Ik ben ook nooit echt mezelf daarin verloren. Alleen mezelf. Altijd wel redelijk trouw gebleven aan mezelf. Maar ik moet wel zeggen, die andere persoon gaat dat ook doen. Ik heb dat heel hard naar binnen gepakt. Maar nu zijn wij ook al op een punt dat ik zie dat hij ook wel veranderd is.
En dat is normaal.
Ja, ja, dat is super normaal.
En op die manier, als je in verbinding kunt blijven, heb je eigenlijk iedere keer een nieuwe relatie met dezelfde persoon. En dat is zo schoon.
Als omdat dezelfde persoon kan zijn, is dat prachtig.
Ja, ja, en ook geen oordeel als dat niet is. Maar het kan wel. Ik geloof daar op zich wel in. En het schone is dat je nieuwe spiegeltjes ontdekt in een discobol. Mm-hmm. Want jij groeit en dan groeien samen. En je ontdekt gewoon iedere keer nieuwe facetten aan elkaar. En Esther Perel zegt daar iets heel mooi over affaires. En ze zegt, eigenlijk gaat dat heel vaak, dat gaat niet over afwijzing van hun huidige partner, maar dat gaat heel vaak over, wow, die persoon belicht iets in mij dat ik verloren was of niet wist dat bestond. Of ja. My god. En eigenlijk is het gewoon om die kwaliteit in je relatie te brengen. En te zeggen van, hey, ik heb een deel van mezelf ontdekt. Een waternimf. Ik wil er iets mee. Laat ons eens kijken hoe we er samen iets mee kunnen doen.
Ja, zij zegt, it's not that you want to get away from the person you're with. It's that you want to get away from the person you've become yourself.
Ja. En voor mij gaat dat dan over, om de metafoor een discobol verder te zetten, die ontdekt nieuwe spiegeltjes. En je ontdekt nieuwe spiegeltjes in jezelf. En je wilt die niet meer verwaarlozen.
Nee. Dat is ook echt heel mooi hoe ik... Allee, ik zeg het nog eens. Dat is echt heel mooi wat ik wilde bedoelen met waarom ik dat boek ben beginnen schrijven. Hè? Of waarom ik vond dat boek er moest zijn, überhaupt. Er valt echt geweldig veel over te zeggen. Ik denk gewoon, zoveel vrouwen kunnen dat niet benoemen. Of voelen dat wel in zichzelf, maar krijgen dat niet vastgepakt of zo. En als je dan... Dat is zo vaak, dat als ik een post doe of een story maak of zo nog eens een rant doe, omdat ik zo'n brain fart heb over vrouwelijkheid en moederschap en zo. Dat die zeggen van, oh my god, dat is echt wat ik eigenlijk voel. Maar ik kreeg dat precies niet vastgepakt. Of ik kreeg dat niet tot een boodschap gebracht of zo. Dat is echt... en ook dan dat besef van ja, we zijn nu, het is zo, ik denk dat het ook heel vaak is, van we zitten in die tropenjaren, ik voel dat in mezelf. Maar hoe gaat je daar dan vanuit niks, vanuit een status van wij zijn hier eigenlijk compleet uitgedoofd als koppel, liefdeskoppel.
Mm-hmm.
Hè? Want vaak is dat echt een mega goed geoliede machine.
Ja, tuurlijk.
Want het project draait.
Ja, het project draait. Ja.
Ten koste van,
mm-hmm.
want effectief de liefde of... De Ellen Trick of de... Wat, hoe zeg je dat dan nog? De prikjes uit de cola.
Ja.
Dat. Ik zeg dat uit zelf nooit.
Dat is wel goed eigenlijk.
De prikjes uit de cola. Allee, zo, het timmertje is vol of zo. Hoe kun je dan terugkeren naar... het team dat we waren voor die kinderen er waren?
Ja, ik weet niet of dat kan. En ik weet ook niet of dat het doel moet zijn. Maar je kunt ook naar een next level evolueren. Want je bent niet meer die persoon die je waar, vorige kinderen had. Dus ik denk dat het een kunst is van gewoon... naar elkaar toe te gaan en te zeggen, hey, dit loopt niet wat ik wil, hoe kunnen we er samen uit geraken? Mm-hmm. En wat heel veel koppels doen, wat in veel relaties, ook niet liefdesrelaties gebeurt, is, jij bent het probleem. En wat doet die andere? Ja. Nee, jij bent het probleem.
Ja.
Terwijl de kunst is, er is een probleem, en laat ons daar schouder aan schouder samen naar kijken.
Ja, je zet dat probleem daar, en we gaan samen.
Ja, we gaan samen, hoe kunnen we eruit geraken? We zitten samen in dat bootje, hoe raken we eruit? En dus niet de blame game van, jij bent het probleem, want jij hebt niet veel zin in seks. En die vrouw denkt dan, ja, maar ik ben kapot, ik kan niet meer, ik hou weer alle bordjes in de lucht.
Mm-hmm.
Nee, er is een probleem, ik zou graag meer seks willen.
Mm-hmm.
Hoe kunnen we daar naar kijken? Wat is er nodig? En als die vrouw dan eerlijk is met zichzelf, kan ze zeggen, ja, het is te veel voor mij, ik krijg het niet gedragen.
Mm-hmm.
Dus als jij een stuk van de mental load meedraagt, mm-hmm. dan kan ik af en toe een chartellen aandoen en kunnen we plezier maken, hè? Neuf heel plastisch en kort door de bocht.
Ja.
Maar dus vaak als het in de slaapkamer misloopt, is er iets dieper liggend. En het is interessant om daar naar te gaan kijken.
Ja, en hoe vaak, dat is denk ik number one, meest voorkomende valkuil, denk ik, bij vrouwen, zeker in die periode rondom dat prilmoederschap, is effectief je hoofd gewoon niet uitkrijgen. Of je hoofd gewoon niet in bed krijgen. Mm. Zet dat. En oh, please, niet in bed. Want in bed is... Bed staat gelijk aan. Ik kan eindelijk slapen. Mm. En er gaan eindelijk geen handen aan mij aankomen de hele dag. Dus dat is ook altijd wel iets wat ik zeg. Probeer dat echt van dat bed weg te houden. Want if you're gonna... Allee, dan kun je net zo goed een dutje doen.
Dat is wel een goede tip eigenlijk. Ik neem die mee voor mijn postpartum mama's. Ja,
dat is echt... Want dat is echt, allee, hou dat bed echt. En ik begrijp dat ook. Want dat being touched out en zo... Ook een hoofdstuk in het boek. dat is zoiets dat heel, heel veel plaats inneemt. En dat heel moeilijk is uit te leggen aan een partner, denk ik.
Uh-huh.
Hoewel, het is kei simpel, hè. Al heel de dag zijn er handjes die dingen van u vragen.
Uh-huh.
Handjes die omhoog reiken om te pakken. Een handje dat hier zo een BH-bandje vasthoudt. Effectief een borstvoedend kindje. Een knuffel. Een kusje dat jij moet geven op een knie die dat weer blauw ziet. Dus je bent heel de dag lichamelijkheid aan het geven. Je lichaam is eigenlijk al heel de tijd van iemand anders. Op het moment dat jij dan in je bed kruipt, is dat je partner die een lange dag heeft gehad op het werk en eindelijk uitkeek naar naast u in bed kruipen. En dat, hoe lief die intentie ook is en hoe fantastisch graag dat je ook gezien kunt voelen daardoor, het is te veel.
Ja, ik kan er niet bij pakken.
You're not gonna be the person die ook nog iets van mijn lichaam
meegeeft. Ja.
Maar als je dat concept uitlegt, ik denk dat er heel weinig partners zijn die dan zo zeggen, oh, dat vind ik stoem. Het is maar gewoon het weten, het doet al veel. Maar dan in bed belanden met een babyfoon die geen ruis of geen lawaai meer maakt, maakt dat die moeder denkt van, oh maar ja, ik ben van mezelf en ik lig in dat bed hier.
Ja.
Dus seks op die plek zou ik dan in die periode van het leven gewoon niet als ideaal. Ook gewoon omdat dat moet dan echt. Ik denk dat het beste is dat dat dan echt iets voor jezelf is. Trouwens, vaak wordt het bed nog gedeeld door kinderen.
Ja.
Missen een co-sleeper.
Ja, absoluut.
Staan die nog bij je op de dingen? Dus is de slaapkamer gewoon te koel, niet zo nodig.
Niet ideaal, nee. Ja. Nee, maar je zegt er ook iets heel waardevol over. Ik kan niet uit mijn hoofd geraken. En dat is wel echt nodig om te gaan vrijen.
Ja, ja. En dan hebben we het nog niet eens over een orgasme, hè?
Nee, maar gewoon om dat toe te laten. En mannen worden opgewonden van een vrouw die geniet.
Yes.
Dus hoe meer jij geniet en hoe meer jij kunt ontvangen opnieuw, hoe beter je seks gaat zijn.
Mm-hmm. Ja. Ik denk dat is wat het meeste benoemd wordt. En dan ga je het misschien ook wel... Dat is vaak dan in de richting van het orgasme, want mannen zijn daar vaak wel heel gefixeerd op, op dat vrouwelijk orgasme. Als ze dat bereiken, hebben ze de heilige graal der seks bereikt. En daar zitten dan terug die vrouwen die zeggen, ik raak niet aan mijn kop, hoe kan dat? Hoe kun je dat uitzetten? Ik raak daar niet, wat kan daar helpen? Ja, dan ga ik hier nog zoveel dingen zeggen over mindfulness, weet ik veel wat. Maar dat is ook weer niet eigenlijk de kern van het echte probleem. Daarin, nu dat kan helpen, hè, absoluut. Of ademhalingsoefeningen doen, of echt even uitzoomen. Maar het echte probleem is natuurlijk, waarom zit je hoofd zo vol?
Ja, dat sowieso. Maar ook denk ik dat vrouwen vaak de link met je lichaam kwijt zijn.
Girl.
Die zitten niet meer in hun lijf. En als doula zie ik dat ook. Dus vooral prenataal.
Dat is vroedvrouw. Ja. Dat is madness.
Tuurlijk. Dus die voelen niet meer wat er gevoeld moet worden.
Nee.
En ik had ooit een gesprek. Ik heb ooit na mijn master psychologie, ben ik nu begonnen aan de master seksologie. Maar ik was zo naïef om te denken, ik doe dat wel terwijl ik fulltime werk. Ja. Spoiler alert, dat gaat niet. Ja, dus nooit afgemaakt, helaas. Maar het staat nog wel ergens op zo'n wishlist van dat ooit wel te doen. Ja, en ik heb toen ooit met iemand gesprek gehad en die zei van, kijk, de meeste seksologen worden vooral bezocht door hoogopgeleide mensen, omdat die vaak niet uit hun hoofd geraken. En dus, om te kunnen vrijen, moet je in je lijf zitten. Om te kunnen bevallen, moet jij in je lijf zitten. Je moet in je bekken zitten, niet in je kop. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk dat er daar ook heel veel nodig is van.
En dan volgt je kop vanzelf.
Dan. Tuurlijk. Maar dat is ook wat ik persoonlijk lastig vind met veel praattherapie. Ik krijg heel vaak mensen bij mij van, ik ben al 2 jaar in therapie en dat heeft niks geholpen. En dan denk ik, en dat is omdat dat allemaal te mentaal blijft. En jij kunt heel goed inzicht hebben in, ik heb als kind veel te veel voor mijn moeder gezorgd en daarom zit ik nu vast in de verzorgende rol. Klaar. Dat gaat niet helpen. Dat is zoals dat ik naar een... Ja, deze wist ik al. Je moet dat in je... Alle transformatie vindt plaats op body, mind, heart, soul level. Dus pure mind gaat niet helpen. Dat is niet genoeg. Dat is stap 1. Dat is awareness. Shit, ja. Oh my god, deze patroon. Inderdaad. En dan gaat dat doorvoelen. Dat is wat we inner child doen. Dat is heftig, want je voelt daar de pijn. En ik stuur bijna al mijn klanten door... Maar je bent zo welkom. Ik stuur bijna al mijn klanten door naar lichaamswerkers. Want je moet dingen gaan doorvoelen. En het voorbeeld dat ik heel vaak aan mijn eigen klanten geef is, kijk, ik kan naar een diëtist gaan. Die kan tegen mij zeggen, je moet stoppen met M&M's eten. Ik weet dat. Ik weet dat ik moet stoppen met M&M's eten. Ja, als je wat kilo's kwijt kunt, is dat wel een handige weg. En toch het niet doen. Dus in het bewustzijn alleen zit de winst niet. Daar zit de magie niet. De magie zit in je lijf.
Oh my god. De magie zit in je lijf. Ik vind dat wel echt een mooie om op af te sluiten. Wij zijn echt, ik meen deze, al bijna 50 minuten aan het praten.
Amai, dat ging echt...
Ik heb geen ene keer op mijn blad gekeken. Ik weet niet wat wij allemaal gezegd hebben. Maar het was mega interessant. Ik kon aan het liepen. Ik heb geweend. Mijn innerlijk kind is bovengekomen. Maar het was zalig. De magie zit in je lijf. Voilà. Delia, is er nog iets dat jij wilt zien?
Nee. Ik denk dat we bij heel veel dingen aangeraakt. Ik had ook zo van, ik wil zo van een half vast, maar ik heb er ook niet naar gekeken. Dus het is gewoon gestroomd en dat is eigenlijk hoe dat ik het liefste heb. Dus,
Het was kei fijn.
Dank je, ik vond het ook heel fijn.
Fantastische vrouw. Oh. Niet normaal. Ja, echt, amai. Ik heb kei veel bijgeleerd. Ik denk dat iedereen die gaat luisteren, heel veel heeft bijgeleerd. Ik wil jou nog fantastisch bedanken. Kunnen wij jou volgen ergens?
Ja, ik ben niet zo actief op social media. Dat is echt een werkpunt bij mij. Maar ik heb wel een Instagram. Dat is gewoon Delia _ Amoroso 03, denk ik. Of 3.
Dat is een _, ja.
Ja.
Ik zal het sowieso in de bio van de aflevering zetten. Waar fijn. Je jou kunnen volgen.
Ja, dank je.
Delia organiseert samen met Tine van den Boogert, de boudoirfotograaf die hier al te gast was, een fantastisch mooi retreat. Dit jaar, volgend jaar dus, 24.
Yes.
Gaan ze naar Ibiza.
Yes.
En daar zijn nog plaatjes voor, as we speak. Ik zal dat ook in de link droppen.
Ah, fijn.
Er zijn nog plaatjes voor, dat is al een geweldig succes geweest. Hè?
Ja, dat was super fijn, ja, echt.
Jullie hebben ook al zo'n mini-retreat gedaan. Twee zijn er al geweest, denk
ik. Nee, er is één geweest in Zweden. Ja. Tine en ik hebben superveel plannen, maar alle twee ADD-brein. Dus dat is altijd wel gezellig, maar we moeten zo nog wat dingen concretiseren. Ja.
Keigoed. Maar alleszins, als daar nog meer plannen voor zouden komen, zijn die zowel op jouw pagina als op die van Tine waarschijnlijk te vinden.
Ja.
Dus go follow. Delia is fantastisch. Ik vond het kei fijn. Ja, ik vond het
dank je wel. Ik vond het ook heel fijn.
Super. Hopelijk tot de volgende keer.
Yes, heel graag. Bye.